Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 14 maart 2023, aflevering 288 van de CryptoCoiners podcast. Hartelijk welkom, leuk dat je er weer bij bent. Het rapportcijfer, daar beginnen we natuurlijk mee en middels een vaste constante hier in de CryptoCoiners podcast. En het cijfer is eigenlijk exact hetzelfde als dat van gisteren. Het is ook precies op dezelfde manier opgebouwd. Het is een 5. En wat mij betreft blijft het daar ook wel bij. Morgen gaan we of, naar mijn mening, of een flinke stijging zien van het cijfer. Gaan we richting de 7 of de 8. Of een flinke daling richting de 2 of de 3. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. Maar die voorspelling durf ik wel aan. En welke kant het opgaat, wie het weet mag het zeggen. Veel hangt af van wat er op Wall Street gebeurt vandaag. En de reacties daarop natuurlijk in de cryptomarkten. Ik weet dus niet of we naar boven of naar beneden gaan. Maar we blijven naar mijn mening niet op het niveau waar we nu op zitten. Dus ik zou zeggen, profiteer er vandaag van. Want een gelijkblijvend rapportcijfer, wat we dus ook vandaag weer zien, 2 keer 5. Betekent over het algemeen wat rust in de tradingmarkt. En het is vandaag eigenlijk best wel lekker daytraden als je de cryptocurrency strategieën gebruikt. Daar komen we straks wel even op terug als we de scanner erbij pakken. Dan nieuws, even kort, even wat nieuws van ons van binnenaf. Overmorgen, donderdag de 16e, 's avonds gaat Kevan zijn clubhuis besteden of opengooien voor een afterparty. De afterparty van het Power Weekend dat we afgelopen weekend in Utrecht hebben georganiseerd met heel veel succes. En lekker druk. En ik denk dat heel veel mensen die erbij waren afgelopen zaterdag en zondag, of zaterdag of zondag, er ook weer bij zijn tijdens de afterparty. Waarin met name wij ook onze ervaringen over dat Power Weekend met wat blikjes achter de schermen en zo met jullie gaan delen. Dat is donderdagavond. Samen traden. Onze Discord server wordt steeds populairder, wordt ook steeds drukker en wordt steeds meer gepost. We hebben inmiddels, denk ik, zo'n bijna 500 leden op die server. Veel daarvan zijn ook actief. En ik heb er de gewoonte van gemaakt om elke dag even eentje eruit te halen, zo'n lid. En vandaag is dat Suzanne, die ik trouwens ook heb gezien. 2 dagen tijdens het Power Weekend. En veel van jullie hebben waarschijnlijk ook gezien en gesproken. Want ze sprak met heel veel mensen, kon ik zien. Heel leuk om dat mee te maken. En ik lees even het bericht voor dat ze postte toen ze zichzelf voorstelde. Met ook nog een klein stukje reclame erin voor Suzanne. Over Suzanne. En van Suzanne. Hallo allemaal, ik ben Suzanne, oftewel Suzy Q. Ik ben 38 jaar, ik woon in Almere en ik studeer commerciële economie in mijn laatste jaar en ik hoop voor de zomer nog af te studeren. Helaas ken ik weinig mensen in mijn omgeving met dezelfde passie in traden of met die fire mindset. Je weet het waarschijnlijk, financieel of investeer vroeg en ga vervolgens vroeg met pensioen. Dus jullie zijn mijn nieuwe vrienden, zegt Suzanne. Ik volg CryptoCoiners al vanaf 2017, maar het licht voor traden ging eigenlijk pas sinds 2020 een beetje branden na mijn hoorcolleges beleggen, waarbij ik erachter kwam hoe leuk ik charts vind en blijkbaar gecombineerd met een hoge wiskundige aanleg was de liefde geboren. Ik heb in het verleden een cursus gevolgd via Cornel Marchand, sorry voor de concurrentie. Ik zit in een Discord van alles over crypto en ik heb nu de clinics starten met traden en zeker traden met Bitcoin gevolgd van CryptoCoiners. Conclusie, dit vind ik wel heel leuk om te lezen. Het beste zit je bij CryptoCoiners. Helaas was ik te laat voor price action trading van Kevan, dus die staat nog op de planning. Er komt er weer eentje aan, kan ik vertellen, Suzy. Misschien wist je dat niet, maar op 1 april staat er alweer een nieuwe price action trading clinic van Kevan gepland. Geloof ik. Maar je kunt terecht op die pagina, die informatiepagina, www.cryptocoiners.nl/price-action-trading-clinic. De link staat ook wel eventjes bij de show notes van deze podcast. Dan iets over het Power Weekend, maar dat is al geweest. Suzy Q zegt nog, ik zie me nu tussen beginnende en gevorderde trader. Er is niet een vast tijdstip waarop ik trade en ik heb nog wel een learning curve te gaan, vind ik dan. Ik heb nog wel genoeg vrije tijd vanwege mijn studie. En mijn streven is heel goed worden in traden, zodat ik hier ook van kan leven, maar ook anderen kan helpen hetzelfde te bereiken. En ik denk dat we in deze Discord elkaar fantastisch kunnen helpen en ondersteunen om dat samen te bereiken. En ik sluit me dan ook aan bij mijn voorganger van gisteren, Remco. En dan nog eventjes een shout-out, of eigenlijk een soort reclamespot van Suzanne. En waarom ook niet? Suzanne zegt, ik hoop dat het mag. Ik zoek momenteel nog een afstudeerplek of een opdracht. Liefst in de richting waar ik iets mee kan met nieuwe trends. Dus crypto en blockchain en misschien virtual reality of AI. Strategisch management of marketing. Weet jij of misschien iemand van het CryptoCoiners team iets in de omgeving Almere, Gooi, Amsterdam of Amersfoort? Laat het me alsjeblieft weten via de Discord groep. Het wordt buitengewoon gewaardeerd. Want dan kan ik nog voor mijn 38ste zeggen dat ik mijn bachelor heb gehaald. Suzanne, ik hoop dat het je lukt. En als je er inderdaad in slaagt om via de Crypto Corners Community, bijvoorbeeld via Discord, de Samen Trader Server, een studieplek of een stageplek te vinden, laat het ons ook even weten. Het zou super zijn als dat is gelukt. Nou, tot zover het nieuws van binnenaf. We gaan even kort naar buiten. Meta, misschien heb je dat gehoord. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, stopt met NFT's. Die stoppen met de integratie van NFT's in al hun platformen. En de reden die ze aangeven is, de resultaten vallen tegen. Zou je misschien niet verbazen. NFT's waren even een enorme hype. Met name 1,5-2 jaar geleden. Inmiddels is dat een beetje afgekoeld. En dat heeft ook een beetje mee te maken dat de nieuwigheid van de toenmalige vorm van NFT's er nu wel zo'n beetje van af is. Al die leuke plaatjes. Naar mijn mening is het wachten nu eigenlijk echt op goede praktische toepassingen van NFT's. Tickets verkopen bijvoorbeeld, dus kaartjes verkopen, maar ook daadwerkelijk certificaten van echtheid die bij bepaalde kunstwerken horen, om maar een paar dingen te noemen. Dat, als dat echt van de grond komt, en dat kan best nog wel eventjes duren, zul je zien dat de markt wel weer oppakt. Op dit ogenblik is het gewoon niet zo. Eerlijk is eerlijk, ook OpenSea merkt het, een van de grootste handelsplatformen als het om NFT's gaat. Het is gewoon een moeizame business. Nou, Meta heeft haar conclusies getrokken. NFT's zul je op Instagram en op Facebook steeds minder gaan tegenkomen. Dan de USDC, die stablecoin waar we het gisteren al even over hadden. Die was flink gedaald. Als je gisteren de podcast hebt gehoord, weet je dat. Die dook zomaar eventjes naar $0,92. Kreeg dus $0,92 voor een dollar. Dat zijn niet echt hele mooie scenario's. Inmiddels, of gisteren was het alweer een beetje terug. Stond het alweer op volgens mij $0,96. En nu staan we eigenlijk alweer vlak op de dollar. En de reden is, het vertrouwen is terug in de USDC. Omdat het geld dat geparkeerd was door Circle. Circle is het bedrijf achter de USDC stablecoin. Dat stond geparkeerd bij de SVB, de Silicon Valley Bank. Dat geld is niet weg, want de Amerikaanse overheid, ik bedoel eigenlijk natuurlijk de Amerikaanse belastingbetaler, die gaat hiervoor opdraaien. Die zeggen, wij staan garant voor dat geld. Kortom, die dollars zijn veilig. Maar dit is natuurlijk wel een heel duidelijk iets, een heel duidelijk signaal dat het zomaar op de bank zetten van je geld op een willekeurige bank niet het meest veilig is wat je kunt doen als het echt om grote bedragen gaat. Kijk, in Amerika hebben ze een waarborgfonds van $250,000. Dat bleek te weinig te zijn voor het geld wat Circle daar neerzette. Dat ging echt om heel veel geld, ging om miljarden. Ja, daar kun je dan niet tegenop natuurlijk met die $250,000. Maar het laat wel zien, het is leuk dat de Amerikaanse belastingbetaler dit nu eventjes mag ophoesten. Maar dit kan natuurlijk niet zo blijven gaan. En we zijn, ik zei het gisteren al, nog niet vanaf. Overal wordt uiterste best gedaan om dit neer te zetten als iets wat min of meer incidenteel is geweest. Maar heel veel banken hebben het heel zwaar op dit ogenblik. Bij een aantal banken, die komen wel door de stresstest heen, nog steeds. Maar met name banken, uitleenbanken, grote investeringsbanken, hebben het super zwaar. En dat wordt waarschijnlijk alleen nog maar erger de komende tijd. Ik denk dat we het laatste hiervan nog niet hebben gezien. En eigenlijk is dat heel goed voor de prijs van dingen als goud. En naar mijn mening ook op de iets langere termijn crypto. Nou, wat die prijzen betreft van crypto, Bitcoin-prijs, laten we daar eens over hebben. Interessant wat er gebeurt als we de charts erbij pakken. Dat doen we zo meteen nog eventjes. Maar het wordt ook heel vaak gevraagd. Ik zat gisteravond te eten met iemand en die zei ook al, wat denk jij dat de Bitcoin-prijs gaat doen? Ik bedoel, dat is toch de grote glazen bol vraag waar je toch regelmatig mee wordt geconfronteerd. Jij waarschijnlijk ook wel. Als jij in je buurt een beetje bekend staat als iemand die handelt met crypto, dan zullen ze ongetwijfeld aan je vragen, wat denk jij dat de Bitcoin-prijs gaat doen? Wat denk jij dat vanavond de uitslag wordt van een voetbalwedstrijd? Naar mijn mening, allereerst eventjes, die 25.000, die 25.000, hebben we naar mijn mening wel gehaald. Ik bedoel, we zijn er niet helemaal gekomen. Volgens mij stopten we gisteren vlak daaronder op, 24.900 of zo. Maar de voorspelling van Kevan, of eigenlijk de verwachting van Kevan, dat we op 15 maart, dat was zijn oorspronkelijke verwachting, de 25.000 zouden hebben geraakt, is gewoon gehaald. Dus het aparte is dat eigenlijk niemand verwachtte dat Kevan op zo'n korte termijn gelijk zou krijgen. Ik ook niet, als ik heel eerlijk ben. Ik had zoiets van, ik denk dat we echt nog eventjes bij die 20.000 blijven hangen. Want de signalen zijn er gewoon niet. Maar Kevan heeft dat goed gezien. We gaan hem absoluut een keertje vragen, nog een keer vragen, hoe hij nou eigenlijk echt tot die conclusie is gekomen. Hij heeft dat overigens op zijn trading dagboek Telegram kanaal al gedeeld. Maar wat gaat er nu hierna gebeuren? Kevan heeft trouwens ook nog iets anders gezegd. Hij zei van, het kan wat later gebeuren vanwege wat er met die eerste bank gebeurde die echt zichtbaar omviel, Silvergate. Maar uiteindelijk zit de grens aan de bovenkant, het plafond zit naar mijn mening, zegt Kevan, rond de $28.000. Nou, wat vind ik dan? Ik ben wat sceptischer nog steeds. En hoewel het fantastisch is om te zien dat er nu weer even een soort, ja, een soort FOMO-trading-achtige hype ontstaat. Want kijk maar naar het volume dat we gisteren hebben gezien. Er werd gisteren voor bijna 2 keer zoveel bitcoin verhandeld als, eigenlijk net zoveel gisteren als de 2 dagen daarvoor. Dat is echt wel heftig. Dat hebben we al een tijdje niet meer gezien. Dus er is echt wel even sprake van een kooprun. Maar die kopers zijn naar mijn mening voor een gedeelte misleid, omdat er op dit ogenblik veel opwaartse druk is door bijvoorbeeld Binance. Kijk, Binance heeft heel lang een groot gedeelte van haar reserves aangehouden in de vorm van stablecoins. In de vorm bijvoorbeeld van de BUSD, maar zelfs van de USDC. Nou, daar stoppen ze nu mee. Ze hebben aangekondigd dat ze een gedeelte van hun reserves toch gaan omzetten in Bitcoin, Ether en natuurlijk hun eigen munt, de BNB. En het gaat niet om een paar tientjes of zo, het gaat dan echt om miljarden. En dat betekent dat dus nu op de markten een druk ontstaat, omdat dat natuurlijk wordt gespot. Veel van die dingen vinden natuurlijk onder de toonbank plaats, veel van die transacties. Maar dit lekt altijd door naar handelsplatformen. En naar mijn mening is een van de belangrijkere redenen dat de prijs nu zo in de lift zit, los van, er zijn er een paar, los van, dat is dus die andere reden, de toenemende onrust over de bankensituatie, de grote angst die daarover ontstaat om in aandelen te gaan zitten en de grote behoefte om vastigheid te hebben. Dat is één tak. Is een andere tak het feit dat een bedrijf als Binance nu gewoon actief en snel Bitcoin en andere cryptomunten aan het opkopen is. Dat levert dus vraag op. En vraag bij een achterblijvend aanbod betekent automatisch stijgende prijs. Maar op een gegeven moment is dat vak gevuld. Op een gegeven moment heeft Binance haar reserves omgezet. Dan valt die koopdruk dus weg. En dat gebeurt naar mijn mening eerder dan we misschien met z'n allen wel eens een keer zouden kunnen verwachten. Dus ik houd, ondanks het feit dat het er nu even leuk uit lijkt te zien, nog steeds rekening met dalende prijzen op een relatief korte termijn. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. En het allerbelangrijkste, en je weet het als je naar de podcast luistert, je kunt nu even een halve minuut skippen. Want het is geen garantie dat het gebeurt en het is alleen maar mijn mening. Het is alleen maar iets wat ik denk dat er gaat gebeuren. En daar wil je nooit, maar dan ook echt nooit, een beslissing op nemen. Het enige wat ik je kan zeggen, waar je misschien wel naar zou kunnen luisteren, is als je een beslissing neemt op basis van je eigen signalen die je zelf hebt gezien, dek jezelf altijd in. Als je denkt dat de prijs omhoog gaat en je neemt een beslissing daarop, zorg dan ook voor dat je bent ingedekt als de prijs ondanks dat toch omlaag gaat. Met dat magische fenomeen stop-loss orders. Als je niet precies weet hoe dat werkt, daar hebben we heel veel video's van online staan. Dus die opwaartse druk is er gewoon. Maar aan de andere kant, er is een situatie op de aandelenmarkten. Die is extreem onzeker, nog steeds. En het is nu eenmaal zo, dat hebben we vaak genoeg gezien, dat een situatie waarin er opeens een paar aandelenprijzen snel dalen, door slecht nieuws ergens over, dat dat een enorme impact kan hebben op de prijs van Bitcoin en crypto. En dat de groene wereld waar we nu even in leven, met al die stijgende prijzen, dus zo weer kan omkeren. Daar wil je gewoon rekening mee houden. En ik ben op de middellange termijn dus iets meer geneigd naar dalingen dan naar stijgen. En ik weet het, ik heb vaak de reputatie dat ik pessimistisch ben als het gaat om prijsontwikkelingen. Dat is absoluut niet het geval. Je hoeft alleen maar terug te kijken naar wat video's van een paar jaar geleden. En je hoort me precies het tegenovergestelde zeggen. Maar de huidige markt is gewoon nog niet toe aan structurele, grote, langdurende prijsstijgingen, naar mijn mening. En of de charts dat ook zeggen, dat gaan we nu even bekijken, want dit is natuurlijk een fantastisch bruggetje naar die charts. En als je meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook wat charts in beeld. Ik doe er maar een paar vandaag. De Bitcoin chart voor dag en uur en de goud chart eventjes. Dit wordt echt een korte aflevering van de podcast, want ik heb nog een paar dingen op mijn programma staan vandaag. Maar ik wil er toch eventjes eentje maken. De dagchart, dit ziet er natuurlijk cool uit. Als je nu kijkt naar de dagchart, dan zie je dat de laatste 4 candles groen zijn. En dat er binnen die 4 groene candles 2 hele lange groene candles zitten met lange bodies. En relatief korte wicks, dus korte stokjes aan de bovenkant en de onderkant. Die van afgelopen zaterdag, ja, dat is middel. Die heeft een body die ongeveer net zo lang is als de wicks. Maar die van zondag, lange body. Die van gisteren, lange body. Die vandaag op dit ogenblik, maar die is dus nog in opbouw, heeft alweer wat langere wicks. En wicks geven over het algemeen onzekerheid aan. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk een paar wicks achter elkaar. Lange wicks naar een bepaalde kant toe, geven afwijzing aan van die kant. Op dit ogenblik, als je naar de huidige candle kijkt, en dit is vroeg, hè, want deze chart is nog 12 uur bezig, de dagchart. Als je naar de huidige candle kijkt, als dat nu de sluitcandle zou zijn, dan zou je kunnen concluderen, hey, de wicks worden te lang, er is sprake van onzekerheid, waarschijnlijk gaan we nu een daling zien. En dat zou op zich dus helemaal niet erg zijn, want we hebben nu op deze chart, zou je denken, een bullish trend. En dat is dus niet zo. In ieder geval niet als je kijkt naar de chart zoals wij dat hier altijd doen. De absolute graadmeter om te bepalen of een chart bullish of bearish is, zijn de pieken en de dalen. We hebben nu op dit ogenblik vandaag al een nieuwe piek. De piek van vandaag, dus de high die we vandaag al hebben gezien. Niet nu als ik het opneem, het is nu 11:45. Maar de piek die we eerder vandaag al hebben gezien is de hoogste prijs sinds de vorige piek. En ook sinds het vorige dal. De laatste keer dat we dergelijke pieken hebben gezien, zelfs nog iets hoger, was ongeveer een maandje geleden. Dus we hebben al een hogere piek. Dat is mooi. Maar we hebben nog geen hoger dal. Het laatste dal dat we hebben gezien, de laatste trough, is van nog geen week geleden, vorige week, vlak voor het weekend begon, vrijdag. En die was 19.569. Dat was dat dal waar we vorige week die podcast over hebben gemaakt. Is de dip nu bereikt? En het antwoord was dus ja, de dip was inderdaad bereikt, zoals we ook in de podcast al zeiden. Maar dit dal is lager dan het vorige dal. Oké, de piek is nu hoger dan de vorige. Dat is duidelijk. Hier zit een piek, daar zit een piek. Dit dal is lager dan het vorige. Dat betekent dat we nu een dal willen krijgen. En dat duurt dus minimaal 2 dagen voordat we een nieuw dal hebben. Want het moet een complete candle zijn. Dat dal wil je hoger hebben dan het vorige. Een peaks and troughs theorie betekent dat de trend een trend is. Totdat het tegendeel dubbel en dwars is bewezen. In ieder geval dubbel is bewezen. Dus als je een trend hebt die bearish is, omdat je te maken hebt met een lagere piek en een lager dal, wordt die trend pas bullish, zo gauw je een hogere piek en een hoger dal hebt. We hebben nu alleen maar een hogere piek. Fantastisch. Ik noem dit altijd, dit is een mogelijk begin van een trend reversal, van bearish naar bullish. Maar zolang dat niet zo is, blijft de trend gewoon bearish. Ondanks het feit dat verder alle signalen van alle indicators die wij eigenlijk altijd gebruiken, allemaal bullish zijn. Dus het enige wat nog niet bullish is, is de peaks and troughs analyse, de uitkomst daarvan. Maar die houden we aan als leidraad en daar blijf ik dus nog even bij. Tot die tijd is de kans op dalingen gewoon nog steeds groter dan de kans op stijgingen, want we zitten in een bearish trend, hoe mooi de chart er ook uitziet. En al die andere indicators, ik zei het al, die staan op bullish. Laten we beginnen met eentje die we er af en toe bij pakken. De MA50, dat is die gele lijn die hier loopt. Daar zijn we gisteren boven gesloten. Dat is mooi, want het was een tijdje geleden dat er gebeurde. De laatste keer dat we er boven sloten was begin deze maand. Donderdag 2 maart was dat. Nu zijn we er voor het eerst gisteren weer boven gesloten. Dat is goed nieuws. We kijken daar verder niet zo heel nauwkeurig naar, want wij kijken bijvoorbeeld naar de parabolic stop and reverse. Die is omgekeerd en dat gebeurde volgens mij gisteren al. Gisteren is die omgekeerd, gisteren hebben we al een plusje daar staan onder de prijs, dus de parabolic stop and reverse. Die is sinds gisteren, sinds ik de podcast opnam, daarna eigenlijk bullish geworden dan de Keltner channels. Die schoten eigenlijk in 3 dagen tijd van een stijgend bearish momentum naar een stijgend bullish momentum. En nu even een klein stukje psychologie van de koude grond. Als je een situatie hebt waarbij je te maken hebt met een continu stijgend bearish momentum, dat vervolgens wordt afgewisseld in een hele korte tijd door een stijgend bullish momentum, dat gebeurt echt binnen een paar dagen, dan klopt er iets niet. Dat is geen natuurlijk gedrag. Er is niets gebeurd in de wereld dat opeens zegt Bitcoin is go to. Oké, de bankencrisis die misschien op handen is. De omvallende banken die zeker zijn omgevallen. Is eigenlijk het enige. Verder is er niets serieus in de wereld veranderd, waardoor we zeggen van oh, we leven nu een stuk stabieler allemaal. De problemen in de Oekraïne zijn opgelost. De problemen met de inflatie zijn opgelost. En al die andere problemen zijn allemaal opgelost. Dus we kunnen weer lekker naar boven. En dat betekent dat dit waarschijnlijk het zomaar omkeren van een stijgend bearish momentum, de prijs die sluit onder de onderste band van de Keltner channels, naar een stijgend bullish momentum, de prijs sluit erboven, dat kan niet anders dan een reflex zijn, die ook weer heel snel voorbij kan zijn. Want het sentiment is gewoon nog steeds bearish. Naar mijn mening is het niet anders. Dus, leuk dat het gebeurt, maar ik wacht echt tot die peaks and troughs. Maar nu, eerlijk is eerlijk, sinds gisteren zijn de Keltner channels ook bullish. Ze geven een stijgend bullish trend af, of een stijgende bullish momentum af, kortom bullish. De unbalanced volume indicator die is ook bullish sinds afgelopen zaterdag al. Zaterdag, de candle die zaterdag sloot was bullish, zondag, gisteren ook weer. Hij loopt ook omhoog, ziet er dus ook allemaal prima uit. Maar nogmaals, houd in ieder geval die PSAR in de gaten. En hoe zit het dan met die urenchart? Die is vaak vooruitlopend. Hè? Als die urenchart nou al heel lang bullish is, ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat die dagchart ook bullish wordt. Nou, hier is die urenchart. En we zien eigenlijk, om te beginnen is hij nog niet zo lang bullish. Gisteren, toen we de podcast opnamen, ik was gisteren wat laat, toen was de trend op de urenchart nog bearish. Die was alweer omgekeerd. En waarom? De prijs trok als het ware naar die MA50 toe die hier ziet lopen. Sorry, dit is een MA50 of een MA20? Volgens mij is het een MA20. Hoewel, dit moet een MA20 zijn. Ja, het is een MA20. De prijs trok naar die MA20 toe. Even dit dingetje weghalen als je meekijkt. Veel te veel tekst op het scherm. De prijs trok naar die MA20 toe. Dat gebeurde gisteren. En dat gebeurde nu weer, net vanochtend. Om een uurtje of 9, toen ik nog even zat te praten met wat mensen, daalde de prijs. En inmiddels is hij weer door een magneet naar die MA20 toegetrokken. Maar nu wel, het hangt er een beetje vanaf hoe kritisch... Ja, nee, je hoeft niet eens kritisch te kijken. Nu wel in een bullish trend. Dus het verschil met gisteren is dat op de urenchart we nu weer bij die MA20 zitten. We veren alweer wat op. En dat de trend nu niet bearish is geworden, maar bullish is. Maar de prijs heeft zich wel weer een tijdje lang zijwaarts bewogen. Het is super interessant om te zien hoe deze urenchart zich ontwikkelt. Je wilt echt een aantal keer op rij hogere pieken en hogere dalen zien. En dat is tot nu toe eigenlijk pas 2,5 keer gebeurd, denk ik. Misschien 2 keer gebeurd. Want hier zat nog een lager piek en lager dal tussen gisterochtend. En dat wil je een paar, 3-4 keer op rij zien, voordat je zou kunnen zeggen, deze urenchart heeft een voorspellende waarde. Echt, die dagchart keert ook wel om naar bullish. Dat signaal zie ik dus nog niet. Nou, dan de goudchart, eventjes. Ja, dat ziet er natuurlijk gewoon mooi uit. Kleine pullback nu, maar die telt nog niet, want deze candle is nog bezig. We zitten in een retracement, dat lijkt heel duidelijk hier een pas op de plaats. Deze chart is bullish geworden nadat hij bullish was, bearish werd, maar dat was dus een correctie. Het was een pullback volgens mij. Nee, het was een correctie denk ik. Ja, net geen correctie. Een correctie is 10% over het algemeen. Een flinke pullback, maar nu zijn we alweer op weg naar boven. En de verwachting is dat we toch wel redelijk snel weer in de buurt komen van de nullijn van die Fibonacci retracement die daar staat. Een prijs van bijna $1,960. Dus dit ziet er allemaal leuk uit. Geen wonder, nogmaals, mensen vluchten in zekerheid op dit ogenblik. Vanwege wat er allemaal zo ontzettend onzeker is, wat de Amerikaanse investeringsbanken betreft. Nou, de Fear and Greed Index op Wall Street, die angst- en hebzucht index, die wordt samengesteld op basis van 7 belangrijke dingen, zoals moving average die elkaar kruisen, hoeveel er wordt gehandeld, dus het volume, enzovoort, enzovoort. Je kunt dat zelf opzoeken trouwens op die Fear and Greed pagina. Nou, die Fear and Greed Index was gisteren al gedaald, flink gedaald. We stonden vorige week nog op fear, geloof ik. Gisteren werd het opeens extreme fear, oftewel extreme angst, in het onderste blokje. En inmiddels is hij zelfs nog lager geworden. Gisteren was hij 20 en inmiddels is hij 19. En dat laat zien opnieuw, hij was zelfs 25 geloof ik toen we gisteren de podcast maakten. Hij werd 20 later gistermiddag en nu is hij 19 geworden. En de redenen zijn in ieder geval aanwijsbaar de angst die er nog steeds heerst. Door wat er met al die investeringsbanken aan de hand is. Ook al wordt geprobeerd om dat allemaal met de mantel der liefde te bedekken. Het is een serieus probleem, laat je niet gek maken. Dit is een serieus probleem. En beleggers lopen daarop vooruit en die doen afstand van hun aandelen. Die verkopen alle aandelen van banken op dit ogenblik, staan zwaar in de uitverkoop. Dus als je even snel wat goedkope aandeeltjes wilt hebben en als je je niet al te veel zorgen maakt over het rendement ervan, kun je nu heel makkelijk aan banken aandelen kopen. Want ik denk eerlijk gezegd dat van een aantal van die aandelen prijsstijgingen in de toekomst niet te verwachten zijn. Een dividend al helemaal niet. Dus dat is een probleem. Mensen doen die aandelen weg. Er is nog iets. Er komen cijfertjes aan. Komen de laatste cijfers naar buiten die relevant zijn voor de bespreking volgende week van de Fed. De Fed is de Amerikaanse centrale bank. Dat zijn die gastjes met mooie pakken aan die de rente bepalen. Of eigenlijk rentestijgingen en rentedalingen. Van hun bank. En de rente die die bank berekent of geeft, is bepalend voor de rente die de commerciële banken geven of nemen. En de verwachting is de volgende. De cijfers van vandaag, de inflatiecijfers, zullen waarschijnlijk, een beetje apart hoe je het zegt, ze zullen meevallen. Ze zullen waarschijnlijk iets gunstiger zijn voor de consument dan een maand geleden op deze tijd. En dat is voor de Fed niet goed. Want dat ziet de Fed als ongunstig, omdat dat inflatie in de hand werkt. Maar tegelijkertijd, er is nogal wat aan de hand op dit ogenblik natuurlijk. De markten zitten volledig in de paniek. De prijzen van aandelen dalen enorm snel. En dat betekent dat de Fed niet zomaar kan zeggen, oké, we gaan dus echt heftig weer de rente verhogen. Omdat er inflatie is gestegen. Dat kunnen ze eigenlijk niet doen, want daarmee jagen ze nog veel meer banken in de problemen. Want die problemen bij die banken zijn ontstaan door de renteverhogingen. Dat is gewoon wat het is. Banken lenen snel in en langzaam uit, zo wordt het vaak gezegd. En dat betekent dat banken extreem gevoelig zijn voor de rentewisselingen. Met name banken die veel uitlenen, investeringsbanken dus, extreem gevoelig zijn voor stijgende rentes. Dus het systeem brengt zichzelf gewoon om zeep. Zo zou je het ook kunnen zien. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Dus de Fed zit eigenlijk nog erger in een spagaat dan ze al zaten. Ze zijn, ondanks het feit dat ze daarmee de inflatie gaan opjagen, min of meer gedwongen om geen gekke dingen te doen voor die banken. Dus ze moeten bijna zich wel inhouden als het gaat om renteverhogingen. En er is een onderzoek gedaan onder de belangrijkste analisten op Wall Street. En 2/3 van alle analisten rekent erop dat er weer een renteverhoging komt, maar deze keer maar van 0,25%. Dus dan zouden er gewoon 0,25% toch weer bijkomen, waardoor het geld toch weer een klein beetje duurder wordt. 1/3 van alle analisten zegt van nee, wij denken dat er niks verandert. Dat dit de eerste keer in een langere tijd is dat de rente gelijk blijft. Dat de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, hoopt daarmee toekomstige extra faillissementen van banken te voorkomen. En hoopt te voorkomen dat ze nog meer banken moeten gaan opvangen. Bijvoorbeeld door een bank gewoon te kopen, wat ze ook al hebben gedaan. Niet de Fed, maar de Amerikaanse staat. Of door daadwerkelijk garanties te gaan geven. Zoals ik aan het begin van deze podcast al zei. Dus 2/3 zegt maximaal 0,25% erbij. 0,25%. 1/3 zegt het blijft zoals het nu is. En niemand denkt op dit ogenblik, echt nul, dat het 0,5% wordt of meer. Wat we eigenlijk tot nu toe steeds hebben gezien. We hebben zelfs al een renteverhoging van 0,75% gehad. Nou, niemand verwacht dat het meer dan 0,5% wordt. Of zelfs 0,5%. We weten volgende week pas wat het wordt. Want vandaag komen die laatste cijfers naar buiten. En volgende week, volgens mij volgende week dinsdag en woensdag, bijna altijd is het dinsdag en woensdag, wordt er weer vergaderd. Die gasten hebben er echt lang voor nodig. En nadat ze de lunch achter de rug hebben daar in, volgens mij zitten ze niet eens in New York, maar nadat ze de lunch achter de rug hebben, dan wordt er altijd een verslag gedaan van de beslissing die is genomen. Dus we moeten nog een weekje geduld hebben. En dat betekent dus nu al, dat weet je dus ook nu al, wat de markten ook gaan doen komende week, ongeacht wat er gebeurt. Volgende week woensdag wil je supergoed uitkijken met traden. Want dan kun je opeens zomaar worden verrast door een hele hoop volatiliteit die later weer voorbij is. Maar dan kun je gewoon met vervelende prijsontwikkelingen te maken krijgen die jouw trade net in de weg zitten. Dus als het gaat zoals het eigenlijk altijd gaat, neem ik de beslissing woensdag om niet te gaan traden. En wat je zelf doet, weet gewoon wat je doet. Je weet zelf of je een trader of een money professional bent. Dit is even een kleine hint naar het Power Weekend dat we hebben gedaan vorige week, of afgelopen weekend. En houd daar rekening mee. Denk niet altijd als een trader, want dat heeft niet altijd echt hele goede financiële gevolgen. Ik denk volgende week woensdag dus ook niet. Nou, de heatmap, hoe ziet dat eruit? Dat is deze tab met mij op het scherm. En dit is 2 puntjes voor het crypto rapportcijfer, want donkergroen, net als gisteren. Kijk, de bitcoinprijs. Hoppa, weer 10% erbij. En dat brengt ons in de buurt nog steeds van die $25.000. We zijn er dus nog niet overheen geweest, maar let het op deze heatmap. Het gaat de goede kant op dit ogenblik. Alles nog steeds donkergroen. Zou dat misschien wel even kunnen gebeuren. Hoewel we natuurlijk een hoop verkopers klaar zitten om daar winst te pakken. Ether doet dat heel goed. Filecoin, lekker hersteld. Ripple ook weer groen. Gisteren was die volgens mij nog roze. Inmiddels is het alweer 1% hersteld. De Crypto.com coin staat zelfs ook in de plus. USDC, zoals je hier ziet, als je meekijkt rechtsbovenaan, staat nu op 0,99 cent. Dat is ook weer een stukje beter dan wat gisteren om deze tijd was. Je ziet, sommige stablecoins het gewoon lastig hebben, zoals de DAI. Die staat op maar 0,98 cent. Allemaal niet zo lekker, maar heel veel groen en ook heel veel donkergroen levert gewoon 2 punten op de heatmap. En dan tot slot nog even de Crypto Coiners scanner natuurlijk, die we er elke dag ook wel even bij pakken. Daar begint de zaak langzaam maar zeker een beetje om te keren de goede kant op. En dan kijk ik met name naar de trends op de lange termijn. Kijk, er komen nu wat instapmeldingen voorbij gehuppeld, net op dit ogenblik. En kijk naar die markttrends. Die markttrends zijn eigenlijk in heel veel gevallen, zeker tot en met hier, allemaal bearish. Dat betekent dat dit soort muntparen niet de muntparen zijn waar je op dit ogenblik een trade op wilt doen. Geen long trade in ieder geval. Je wilt niet kopen. Maar je ziet er af en toe al een keer een bullish chart tussendoor komen. Quick bijvoorbeeld net. En ik zag er net nog eentje geloof ik. Het zijn er niet heel veel. Het is dus gewoon nog steeds oppassen. Dit laat al zien, je hoeft alleen maar door die meldingen heen te lopen, dat op dit ogenblik verreweg de meeste markttrends bearish zijn. Kijk, hier komt er eentje. E-gold is op dit ogenblik. Waar stond die? Bullish, 98% of zo. Of 70% of zo. Wat was het? Ik zag hem net nog. Niet, dat was een andere chart waarschijnlijk. Er zijn er een paar bij die zijn misschien bullish, maar over het algemeen zijn de meeste gewoon bearish. En dat komt, als je ook naar de trends kijkt, omdat de globale trends van die charts voor zowel de Bitcoin-muntparen als de dollar-muntparen, de USDT-muntparen, nog steeds bearish zijn. Kijk, dit zijn de dollarmarkten. De trend op die dollarmarkten is nog steeds bearish. Het is niet meer zo beroerd als vorige week. Vorige week was de markt echt extreem afgekoeld. Toen zaten we op volgens mij bijna 60% bearish. Dat is nu niet meer zo. We zijn op weg uit die afkoeling naar boven toe. Maar je wordt niet in één dag van bullish bearish. Dat kost even tijd. Het is op weg. We gaan op weg. We hebben echt wel wat meer dagen nog nodig om ook de wat langere charts echt bullish te kunnen maken. Er zijn, zoals je ziet, niet zo heel veel bullish charts. Geen bullish chart die 100% bullish is. Maar er zijn, zoals je ook hier ziet, geen charts meer die 100% bearish zijn. Dit is duidelijk verbeterd ten opzichte van vorige week. Wat de bitcoinmarkten betreft, als je bitcoin als basismunt wilt gebruiken om mee te traden, daar ziet het verhaal er wat anders uit. Kijk, de dollarmarkten zijn 27% bearish. De bitcoinmarkten hebben een score van 51% bearish. Dus daar zijn gewoon nog muntparen te vinden die voor 100% bearish zijn. Bijna de hele top 10 van bearish munten heeft een bearish trend op alle charts van dus alle langere en alle kortere charts van die munt. Tot in ieder geval tot en met de dagchart en hoe vaak ook de weekchart. Daar wil je dus voor uitkijken. Dus met Bitcoin traden, als je hoopt op goede trends, is echt een kwestie van de kippetjes eruit plukken. Om het zo maar te zeggen, wat een uitdrukking. Ik verzin ze waar je bij staat. Kippetjes eruit plukken. Het echt op zoek gaan naar munten. Niet te snel gaan instappen, maar echt op zoek gaan naar muntparen waarvan je ziet dat op de wat langer durende charts de trend ook echt bullish is. En de scanner helpt je natuurlijk bij. Als je de scanner gebruikt en je zou die melding chart trend bullish, markt trend voor bla 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 bearish, je zou dat niet zien. Het enige wat je dan even hoeft te doen, het is een vraag die vaak wordt gesteld, is in te tikken trend details aan. Dat kun je doen met elk scanner abonnement of elk scanner lidmaatschap. Je kunt dat doen met brons, je kunt het doen met zilver en je kunt het doen met gold. Het werkt altijd omdat het zo'n ontzettend belangrijk extra iets is dat je absoluut wilt respecteren. Zeker als je de 2.0 strategie gebruikt. Gebruik je cryptocoins 1.0, de oorspronkelijke daytrading strategie. Dan kijk je natuurlijk ook naar de barometer. En als je naar de barometer kijkt voor de Bitcoin charts, dan zul je zien dat die er niet zo heel gunstig voor staan. Kijk, je ziet allemaal minnetjes. Sinds gisteren om deze tijd zijn de prijzen van de munten die je met Bitcoin kunt kopen, en als je ze met Bitcoin moet betalen, zijn gedaald. Je betaalt nu 4% minder aan Bitcoin voor altcoins gemiddeld dan gisteren om deze tijd. En 1,3% minder dan 4 uur geleden. En het is nu 12 uur, zelfs 0,2% minder dan een uur geleden. Oftewel de kans dat de prijs van de munt die jij met Bitcoin koopt, in Bitcoin uitgedrukt, omhoog gaat, is kleiner dan dat die prijs omlaag gaat. Dat betekent glijbaantjes. Misschien wil je echt even rustig afwachten voordat je fanatiek met de cryptocurrency-strategie gaat kopen. Gewoon rustig afwachten totdat die barometer weer is bijgekomen. Je weet het, de beste trade is de trade die je niet verliest. Dat was hem, geloof ik. Ja, we zijn klaar. Ik weet niet hoe lang ik ben bezig geweest, maar niet zo lang als gisteren volgens mij. Dat betekent dat ik deze podcast even ga klaarzetten voor publicatie zometeen. Morgenavond is er natuurlijk weer een CryptoCoiners-café bijeenkomst. Daar gaan we live traden. Die begint om 7:30, www.cryptocoiners.nl/café. Donderdagavond is Kevan er met het CryptoCoiners Clubhuis, www.cryptocoiners.nl/clubhuis. Dan vieren we onze afterparty voor het Power Weekend. Als je bij het Power Weekend was, daar wil je waarschijnlijk wel bij zijn. Was je er niet bij, kan het zijn dat je misschien een beetje denk van ja, waarom zou ik bij dit clubhuis gaan zitten? Beslis dat lekker zelf. Je bent natuurlijk meer dan welkom. Misschien pik je nog wat leuks op of kun je een beetje meegenieten van alle ervaringen die daar worden gedeeld. En ik ben er natuurlijk ook morgen weer bij met de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. We gaan hard op weg naar aflevering 300 overigens. Zou ik ook niet verwachten dat er ooit 300 afleveringen zouden zijn van de CryptoCoiners podcast in een paar jaar tijd. Leuk om dat te zien. Goed, dat was hem. Ik wens je veel succes vandaag. Pas op met traden, blijf gezond en tot snel. Dag.